Zo, goede avond. Jullie die hier zijn en jullie die meekijken of meeluisteren via de website. Fijn dat we bij elkaar kunnen zijn en vanavond hoop ik dat we de Galatenbrief kunnen afronden. We zijn met elkaar gebleven in de werktekst. Op bladzij 58 een beetje onderaan, waar het boven staat alleen het kruis. En dat gaat eigenlijk vanaf Galaten 6 vers 14 tot en met vers 18. Toch staan er een aantal fragmenten in deze tekst die toch wel een accentje verdienen, denk ik. Dus dat zullen we dan vanavond ook proberen met elkaar te doen. We komen in vers 15 de uitspraak. Want in Christus is nog besnijden, is iets nog vooruit. Nou, dat begrip in Christus is al wel eens vaker aan de orde geweest in ons midden. En toch is het zo dat dat zo een wijd en diep begrip is, dat het de moeite waard is om dat ze nu en dan eens verder uit te diepen. Daarom wil ik u wijzen op de mogelijkheid om in Maarn aanwezig te zijn op 27 juni. Dan is er een themadag, helemaal gewijd aan het begrip, de uitspraak, in Christus. En misschien hebben we er nog te weinig reclame mee voor gemaakt. Het is al wel eens genoemd, staat ook in de nieuwsbrief als ik het wel heb. Zondag zal het ook nog even genoemd worden wanneer Andries spreekt en we maaltijd des Heren vieren. Maar in Christus, dat is een studie in Maarn op 27 juni dus. En daar komen vier verschillende aspecten aan de orde. In Christus, in Adam. En het tweede aspect, in Christus praktisch gezien. Gods liefde in Christus en vaders welbehagen in Christus. De vier sprekers in de volgorde van de thema's die net genoemd zijn, Andries van der Wal, Hans van der Klei en Daan de Gorter. En u bent van harte uitgenodigd. Het kost niets, ja, benzine. Maar ja. Als u zegt, ik zou zo graag willen komen, maar kan de benzine niet betalen, dan mag u toch komen, dan zal ik dat aan u betalen. Want materiële dingen moeten geen belemmering zijn. 9:45, ontvangst met koffie, dan betalen wij die koffie. En we beginnen om 9:50 met de studie. Dus dat zijn de 2 in de ochtend en 2 in de middag. Er is een lunch tussendoor, een kopje soep. Als u zelf een boterhammetje meeneemt, of misschien als u wil wat uitgebreiders, dat mag. En als u zoveel meeneemt dat wij ervan mee kunnen eten, dat mag helemaal. Maar een boterhammetje meenemen, dat moet u dan zelf doen. Een kopje soep en een kopje koffie en drinken wordt verzorgd. En rond 3:30 hopen we die zaterdag 27 juni ook met elkaar af te sluiten. Goed, dat waren even wat mededelingen van organisatorische aard over geestelijke dingen in Christus. En we gaan nu met elkaar beginnen met de studieavond. Mijn naam is Gijs Bennau. Een studie door binnen Ebenezer in de Aker in Rotterdam. Wat ik al gezegd heb, het gaat over het slotgedeelte van de Galatenbrief, Galaten 6 vers 14 tot 18. En we zullen Gods aangezicht zoeken om zijn leiding. Liefdevolle Vader, machtige God. God en Vader van onze Heer Jezus Christus, we danken u dat we hier aanwezig kunnen zijn. En voor zover we meeluisteren of meekijken, dank ik u dat we dan toch geestelijk met elkaar verenigd zijn in studie aan de Galaten, die ook voor ons in deze tijd nog steeds zeer actueel is. En soms lijkt het wel alsof het alsmaar actueler wordt. Dank u wel dat u ons zover geleid heeft. Inmiddels 17, 18 of 19 avonden studie. Dank u wel dat u ons die mogelijkheid heeft gegeven om de vrijheid die wij in Christus hebben ook te mogen verkondigen. De genade in het licht te mogen stellen. En dank u wel, Vader, dat u ons ook vanavond nabij wilt zijn met een geest van wijsheid en onthulling en erkenning van u. Zodat we mogen groeien in de erkenning van u, te beseffen wie u werkelijk bent. En dat we vervuld mogen worden met besef van uw wil. Dank u wel, Vader, dat u ook vanavond met ons bent om in de geest van wijsheid en onthulling, niet alleen voor degene die spreekt, maar voor een ieder die luistert en leest. Daar dank u voor in Jezus' naam. Amen. Mijn opzet voor vanavond is gewoon de tekst te nemen en daar zo nu en dan wat accentjes bij te leggen. En dan zien we wel hoe ver we komen. Als het zo is dat het te lang zou duren, dan gebruiken we een korte periode na de pauze om het wat sneller af te ronden. Maar het is wel de bedoeling om vanavond echt tot een afronding te komen van de Galatenbrief. En ik hoop dat we daar voldoende tijd voor hebben om het toch rustig aan te kunnen doen. En met name ook dat we begrijpen, dat we inzicht krijgen, geestelijk inzicht in wat hier staat. We beginnen dus op bladzijde 58, onderaan, alleen het kruis. En ik lees gewoon maar voor. En dan, al lezend, maken we wat opmerkingen. Vorige keer heeft geklonken, voordat ik ga lezen, heeft geklonken dat er mensen waren, gelovigen, judaïsten worden die genoemd, die het op een andere manier aanpakten dan Paulus in zijn evangelie verkondigt. En zij, ja, dat heeft dan geklonken, zij richten zich op het vlees om prestaties te leveren, om als het ware voor God wat te betekenen naar de mensen toe. Zij beroemden zich ook wel een beetje op hun eigen werken. En juist dat is hetgene waar Paulus nu van zegt in de beginverzen van Galaten 6, vers 14. En ik zal het uit de concordante vertaling even voorlezen, dat gedeelte. Galaten 6, vers 14 tot 18. Mogen het mij echter niet gebeuren mij te beroemen. Tenzij in het kruis van onze Heer Jezus Christus, waardoor de wereld voor mij gekruisigd is en ik voor de wereld. Want in Christus Jezus is nog besnijdenis iets, nog voorhuid, maar een nieuwe schepping. En wie volgens dit richtsnoer de grondregels zullen opvolgen, vrede zij hen en barmhartigheid. Ook op het Israël van God. Voor het overige laat niemand mij moeite bezorgen, want ik draag de brandmerking van de Heer Jezus Christus in mijn lichaam. De genade van onze Heer Jezus Christus, zij met uw geest, broeders. Amen. Nou, dat is het gedeelte waar het vanavond over gaat. Ik heb het voorgelezen uit de concordante vertaling die wij hebben van deze brief. En die gratis beschikbaar is op aanvraag bij de boektafel. Of u schrijft maar een briefje en dan krijgt u het toegestuurd. Dus, Paulus die schrijft in Galaten 6 vers 14, mogen het mij echter niet gebeuren mij te beroemen, tenzij in het kruis van onze Heer Jezus Christus, waardoor de wereld voor mij gekruisigd is en ik voor de wereld. Ja, Paulus die spreekt over het kruis van onze Heer Jezus Christus. En wat bedoelt hij daarmee te zeggen? Hij vervolgt dan, waar door de wereld voor mij gekruisigd is en ik voor de wereld. Ja, je kan dat breed opvatten. Van alles wat in de wereld is, daarvan haalt Paulus de schouders op en die wil zich er niet mee bemoeien. Zelf denk ik dat, net als wij allen, we zijn wel in de wereld, maar niet van de wereld. En dat is een verschilletje. Met die wereld als zodanig, daarin leven we en daarin kunnen we met gelovigen en met ongelovigen omgaan. Ik heb ongelovige vrienden. Het enige wat ik niet doe is, wanneer zij zich uitstrekken naar dingen die ik niet doe, dan scheid ik me van hen af. Nou, ik heb al een jaar of 20, 25 vrienden die absoluut niet geloven, met wie ik heel gezellig soms eens per jaar een uitstapje doe. En we hebben het fijn met elkaar. Moet ik me dan van hen afscheiden? Nee, denk het niet. Het gaat hier dus grotendeels om zaken die met een wereld te maken hebben waar Paulus zo diep in zat. Namelijk de wereld van het Israël, van het Israël dat ja, uit eigen kracht God wilde dienen. En misschien kunnen we dat lezen in Filippenzen 3 vers 3. Daar spreekt Paulus namelijk heel een beetje over het verleden, wat hij meegemaakt heeft. En dan spreekt hij over een wereld waar hij deel van uitmaakte. Een wereld kan je zien als een soort systeem met regels enzovoort. En dan schrijft hij in Filippenzen 3 vers 3. Vers 1. Voor het overige mijn broeders verheugt jullie in de Heer. Dezelfde dingen aan jullie te schrijven is voor mij weliswaar niet onaangenaam. Voor jullie is het echter zeker. Kijk uit voor de honden. Kijk uit voor de kwade werkers. Kijk uit voor de besnijdenis. Want wij zijn de besnijdenis die God dienen in de geest van God. En roemen in Christus Jezus. En niet op vlees vertrouwen. Dus hier wordt de tegenstelling weer naar voren gebracht. Van Een religieus systeem dat uit eigen werken wat tot stand wil brengen. Als het kan wilden ze aangenaam zijn voor God, maar op hun manier, met hun eigen prestaties. En daarmee wordt het kruis, als het ware, voor hen niets. Het wordt krachteloos gemaakt. En dan gaat hij verder over zijn eigen leven vroeger. En zelfs ik, heb ik nog vertrouwen in het vlees? Indien iemand anders meent op vlees te vertrouwen, ik nog meer. Besnijdenis op de achtste dag. Nou, daar beroemden de Joden zich op. Hè. Zij waren besneden. Dat was een verbond van God met hen en ze waren een speciaal volk. Althans, dat dachten ze. Terwijl God aan Abraham de besnijdenis gegeven had als een teken van een belofte, van zijn kant. Besnijdenis op de achtste dag, uit het geslacht Israël. Met andere woorden, naar het vlees was hij deel van dat geroepen volk. Het volk van God, hè, zoals we dat noemen. Van de stam Benjamin, nou dat is nog wat nader aanduiding, namelijk dat was de twee stammen hè, die waar Jeruzalem bij hoorde, hè, die het langst eigenlijk al die religieuze vormen tot in stand hielden. Hebreeën uit de Hebreeën, naar de wet Farizeeën. Nou ja, als je Farizeeën was in dat Israël, in die wereld van toen waar Paulus in leefde, dan stond je in hoog aanzien. Dan was je iemand die er alles van wist. Hè? Was je een soort schriftgeleerde. En ja, dat waren de leiders van het volk, zou je kunnen zeggen. Naar de wet Farizeeën, hè? Naar de wet. Hè? Daarin waren zij met name opgeleid. In ijver, daar komt zijn eigen werk tevoorschijn, de uitgeroepen gemeente vervolgend. Naar de gerechtigheid in de wet, onze onberispelijk wordend, maar Al wat mij winst was, heb ik omwille van Christus verbeurd geacht. Maar voorzeker, ik acht ook alles verbeurd te zijn, omwille het alles overtreffende van de kennis van Christus Jezus mijn Heer, door wie ik alles verbeurde en het afval acht te zijn. Opdat ik Christus zou winnen en in hem gevonden word, niet mijn eigen gerechtigheid hebbend, die uit de wet, maar die door het geloof van Christus. Een heel stuk om te lezen, maar je merkt, als Paulus hier schrijft, is er een gebeurtenis in zijn leven geweest, die zijn verlangen om in aanzien te staan, zijn verlangen om via de wet God welgevallig te gaan leven, wat onmogelijk is, hè, dat weten we, dat is allemaal verdwenen. En wat hij nu, waar hij nu naar verlangt, hè, dat zegt hij in vers 8. Ik acht ook alles verbeurd te zijn omwille het alles overtreffende van de kennis van Christus Jezus mijn Heer. Dus hij ruilt de kennis van de schriften naar de leer van de fariseërs, ruilt hij nu met liefde in om de alles overtreffende kennis van Christus te leren kennen. Kijk, en dan praten we dus over wat het kruis betekend heeft. Namelijk, de wereld was voor hem gekruisigd. De wereld waar hij in grootgebracht was, de wereld waar hij les in gehad had, de wereld waar hij aan de voeten van Gamaliel gezeten had en de wet had geleerd. En nu was de kennis van Christus voor hem veel en veel meer waard. Hij achtte al die andere kennis in vergelijking met de kennis van Christus afval. Nou, dat is, daarmee tekent hij duidelijk dat het religieuze systeem van Israël, dat een systeem was wat niet tot redding kon leiden, niet tot gerechtigheid zou leiden, maar Christus, die door zijn geloof en door zijn offer op Golgotha die weg wel opende. In plaats van eigen werken is het volkomen het werk van zijn Heer, Jezus Christus, op wie hij nu vertrouwt en waar hij alles van wil weten. En hij is gekruisigd voor die oude wereld van het religieuze systeem. Maar het gekke is, als hij gekruisigd wordt voor die oude wereld van dat religieuze systeem, dan kruisigt die wereld ook hem. Hij is een afvallige, hij is een overloper, hij is een verrader. Hij is voor hem totaal niet meer bruikbaar. Nou, dat zijn de twee aspecten. En zo komt hij eigenlijk vrij te staan, weliswaar onder vervolging van die mensen, die hem steeds maar weer tegen willen spreken. Maar hij komt vrij te staan en kan een slaaf van Christus worden in plaats van een heerser in de wet. De tekst gaat verder. Het kruis van onze Heer Jezus Christus is het enige waarop wij voor God kunnen roemen. Het is alleen het kruis dat de basis vormt van onze relatie met hem en van al onze geestelijke zegen te midden van de hemelingen. Nou, dat kunt u lezen in Efeze 1, hè, het eerste hoofdstuk, dat vers 3. Gezegend te midden van de hemelingen in Christus Jezus met iedere geestelijke zegen. Alles wat we zijn en hebben, is en hebben wij in de genade die in Christus Jezus en zijn kruis is. Nemen wij dus ook afstand daarom van die kwade werkers die aan het vlees nog een plaats doen dichten en niet uitsluitend op in Christus Jezus roemen. Is in ons dagelijks leven ons oog werkelijk alleen op Jezus Christus gericht en die gekruisigd? Zo zegt 1 Korinthe 2 vers 2 dat. Of verkondigen wij christelijke leefregels om daarmee God te behagen? Ja, dat is dat is een punt. wij verkondigen als christenen in het grote geheel, als protestanten of hoe moet je het noemen, ook katholieken trouwens, verkondigen wij leefregels. We hebben belijdenisgeschriften, geen besnijdenisgeschriften, maar belijdenisgeschriften hebben we. En in sommige groeperingen moet je die zelfs ondertekenen, wil je een soort taak kunnen doen. Ik weet van heel dichtbij dat, en ook al doen wij dan niet aan doop door onderdompeling, vroeger wel trouwens, maar dat er mensen zijn die zich willen laten dopen door onderdompeling, omdat zij menen dat dat een daad van liefde en gehoorzaamheid is voor Christus. Terwijl, goed, ik ga nu niet te veel op die doop in, maar het is een geestelijke zaak, dus het hoeft niet per se met water gepaard te gaan. Maar zij die dat dan willen, die worden uitgestoten uit die groep. Die mogen bepaalde dingen niet meer doen. Er zijn scholen waar leraars of leraressen die zich willen laten dopen, die worden de laan uitgestuurd. Nou ja, is dat niet iets van christelijke leefregels die, als je dus het evangelie bestudeert, eigenlijk de toets van het evangelie niet kunnen doorstaan? Het lijkt wel wat meer op dat systeem waarvan Paulus zei, die wereld is voor mij gekruisigd. Om zulke zware regels te leggen op broeders en zusters in de Heer, die door zich te willen laten dopen, hun manier van geloof willen uitleven. En ja, nou, en zo zijn de katholieke kerk is natuurlijk ook, heeft ook veel regels. Alle protestante kerken hebben ook bepaalde regels en belijdenisgeschriften. En de ene gaat er wat strenger mee om dan de andere, maar dat zijn christelijke leefregels. En heel veel mensen die vinden die leefregels minstens zo belangrijk als Gods woord zelf. En daar gaan we toch ons op glad ijs bewegen, want die christelijke leefregels die neergepend zijn, die zijn vaak afwijkend van wat in het evangelie staat, zijn vaak toegesneden op de eigen situatie, en daarmee is het tot mensenwerk geworden. En dan kom je terecht in wat hier beschreven staat, dat je dus niet uitsluitend in Christus Jezus roemt, maar je ook in leefregels van mensen wil doen. En het gevolg daarvan is ook dat je daardoor in een bepaalde aanzien of onaanzien terechtkomt als je dat wel of niet volgt. Christus en die gekruisigd. Wanneer het kruis van Christus in ons hart de enige en centrale plaats inneemt, is daarmee ook alles meegekruisigd en afgedaan. Nou, dat is, en dat is heel moeilijk. Ik denk ook dat als broeders en zusters met het evangelie van Paulus in aanraking komen, dan zal er heel veel van wat voor hun van waarde is, zal toch losgelaten moeten worden, omdat het niet van waarde is wat betreft het evangelie. En dat doet wel eens pijn. Maar bedenk wel dat je de volkomen genade daarvoor in de plaats krijgt. De vrijheid die we hebben in Christus Jezus en niet de gebondenheid aan menselijke regels. Wanneer het kruis van Christus in ons hart de enige en centrale plaats inneemt, is daarmee alles meegekruisigd en heeft afgedaan. Dan heeft de wereld ons niets meer te bieden. Dan interesseren religieuze grondbeginselen ons niet meer. Wanneer wij niet met de wolven, dat is een uitspraak, hè? We willen daar niet mee zeggen dat de mensen die dat soort regels volgen wolven zijn, maar dus een spreekwoordje, wanneer wij niet met de wolven meehuilen, hebben wij voor hen geen waarde en vinden zij onszelf verdacht. Want, en dan komt die tekst aan de orde die we al gelezen hebben. Want in Christus Jezus is nog besnijdenis iets, nog voorhuid, maar een nieuwe schepping. Galaten 6 vers 15. Besnijdenis, in Christus is besnijdenis niets, maar ook het onbesneden zijn is niets. Ik kan je opgeven bij de beroemen. Besnijdenis werd in Israël verheven tot een, wat moet ik zeggen, tot een soort zegel van uitgeroepen volk zijn. Met die verstande dat zij meenden dat God hen geroepen had, omdat zij zo geweldig goed waren. In plaats van dat het het teken was van de belofte aan Abraham. Dat hij tot zegen zou zijn. En je kan alleen maar tot zegen zijn wanneer God je zegent om tot zegen te zijn. En wanneer je zelf tot zegen wil zijn voor anderen, zonder dat daar Gods werk in je zich ontwikkelt, dan loop je alleen maar in de weg. Dan loop je niet tot zegen te zijn, waar goed van gesproken wordt, maar dan loop je God voor de voeten, waar je beter had kunnen terugtreden en je mond houden. En dan staat er dus iets, heel belangrijks, want in Christus Jezus is nog besnijdenis iets nog vooruit, maar een nieuwe schepping. Nou, die nieuwe schepping, daar heb ik een klein stukje in een bijlage van gezegd en daar wil ik even over nadenken. Dat begrip nieuwe schepping, dat komt ook voor in 2 Korinthe 5 vers 17. En misschien kunnen we dat even met elkaar lezen. 2 Korinthe 5 vers 17. Dat is een gedeelte wat staat tussen wat wij noemen het erepodium van God en de bediening van de verzoening. En dan wil ik met u lezen 2 Korinthe 5 vanaf vers 14. Want de liefde van Christus dringt ons, daar wij tot het inzicht gekomen zijn dat één voor allen gestorven is, dus zijn zij allen gestorven. En voor allen is hij gestorven, omdat zij die leven niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor hem die voor hen gestorven is en opgewekt. Zo kennen wij dan van nu aan niemand naar het vlees. Let u op, naar het vlees. Dat is belangrijk, hè? Dat vlees dat is als het ware, hebben we net al gezegd, is als het ware meegekruisigd met Christus. Indien wij al Christus naar het vlees gekend hebben, thans niet meer. Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan, zie, het nieuwe is gekomen. Nou, even dat gedeelte. Het oude, het primitieve kan je vertalen. Hè? Je kan vertalen, ja, het is eigenlijk datgene wat van oorsprong is. Het oude. En als je dan denkt van ja, maar waarom moet dat dan voorbij gaan? Nou, als het niet voorbij zou hoeven gaan, dan zou het ook niet nodig zijn wat God heeft beloofd. Namelijk dat hij een nieuwe hemel en een nieuwe aarde zal geven. En dat is wat we dan even kort noemen een nieuwe schepping. De nieuwe hemel en de nieuwe aarde, die wordt aangegeven in het boek Openbaring. En het nieuwe Jeruzalem, dat dan neerdaalt van de hemel, van God. En dat komt op aarde. En dan is er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Zo wordt dat beloofd. Dus dat betekent dat het oude inderdaad voorbij moet gaan. Omdat het nieuwe moet komen, moet het oude plaatsmaken. Want het oude is uiteindelijk, en dat kunnen we gewoon om ons heen zien, is, ja, het woord corrupt, u weet wel wat het is, is op velerlei manieren op zijn plaats bij dit oude. Corruptie, en dan heeft dat te maken met geld, met omkoperij, met, noem maar op, om dingen te laten gebeuren naar jouw wensen. Vaak gaat er geld mee gepaard. Maar corruptie is ook bederf. In deze oude schepping, laat ik het dan maar zo noemen, in die oorspronkelijke schepping, daar is de dood ingetreden en alles is onder beslag gekomen van de dood, van het vergeefs zijn, van het niet kunnen volbrengen om het goede te doen, want het kwade is steeds veel dichterbij. En dat gaat plaatsmaken voor een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Nou, van die nieuwe schepping is ook sprake over mensen. Want er staat, hebben we net gelezen, wie in Christus Jezus is, die is een nieuwe schepping. Dus het gaat niet alleen maar om de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, maar het gaat ook om nieuwe mensen. Dat is wel even bijzonder. Een nieuwe schepping. Wat is nou die nieuwe schepping? En daar wilde ik even met u over nadenken. Als we het over de nieuwe schepping hebben, kan je zeggen dat is compleet iets nieuws wat God geeft. Het is een voltooid werk waar niets meer aan hoeft te worden bijgedaan of te worden veranderd. En je kan zeggen de standaardnorm van die nieuwe schepping wat de mens betreft is Christus, onze verheerlijkte Heer. Hij is de standaard voor de nieuwe schepping. En God heeft ons beloftes gegeven als gelovigen dat wij niet op grond van iets wat wij ook maar kunnen, maar dat wij door hem die standaard ook zullen krijgen. Gelovigen zullen de gelijkvormigheid aan het beeld van de Zoon ontvangen. En waarom? Omdat God je daartoe uitgekozen heeft. En uiteindelijk, en dat is hetgeen wat echt alles in een beter perspectief zet, uiteindelijk zal heel de mensheid bij de voltooiing van Gods voornemen, van Gods plan, van tijdperken, zal uiteindelijk het gebeuren dat ook de mensen die hem nu niet kennen, ook die heerlijkheid zullen ontvangen als nieuwe schepping. Voor gedurende die tijdperken waarin God daar naartoe werkt, is het zo dat hij met gelovigen een geweldig werkterrein heeft, namelijk de gelovigen uit Israël, die zullen op de aarde de volkeren leiden tot God. En de gelovigen die nu geroepen zijn in dat genade-evangelie van Paulus, die zullen te midden van de hemelingen dat dienstwerk mogen doen, namelijk de hemelingen tonen wie God is. En dat kunnen ze tonen alleen al vanwege het feit dat ze de gelijkvormigheid aan het beeld van de Zoon ontvangen hebben in heerlijkheid. En hij is de hoogste van allen die van de hemelen zijn. Hij staat boven iedere macht en kracht en naam en wat ook maar genoemd wordt. En wij zullen zijn heerlijkheid ontvangen. En de daarmee gepaardgaande onnoemelijke heerlijkheid, macht en kracht die God in zal zetten om de hemelingen bekend te maken met wie hij is. Dus ons toekomst als nieuwe schepping is dat wij ook gereed gemaakt zullen worden aan een hele andere levenssfeer, namelijk niet meer die op aarde, maar die te midden van de hemelingen. Nou, ik hoop dat u iets begrijpt van wat die nieuwe schepping aan belofte in zich houdt. super eerlijkheid. Nu hebben we dat nog niet. En dat is gewoon aan ons te zien. We worden ouder, we worden ziek. We gaan geliefden missen omdat ze overlijden. Uiteindelijk overlijden we ook zelf. Er is niets heerlijks eigenlijk aan. Zeker niet in vergelijking met dat heerlijkheidslichaam dat gaat komen. Wat er nu in ons is, wie in Christus is, staat er, is een nieuwe schepping. Dat is een innerlijke verandering die niet meer gericht is op de wereld en op het vlees, maar die gericht is op Christus. Gods geest in ons. Christus, woning gemaakt in ons hart. En we noemen die eerste fase van de ontwikkeling naar die nieuwe schepping, die noemt Paulus in Efeze 4 de nieuwe mensheid. Het is niet hetzelfde als de nieuwe schepping, maar het is een fase ervan. Het is een ontwikkeling ervan. En wat is dan die nieuwe mensheid? Nou, die heeft te maken dus met de nieuwe schepping. Het is een eerste fase van een ontwikkeling die helaas nooit afkomt tijdens dit leven. We leven nog in een lichaam van vernedering, een stervend lichaam. En daarom kan het nooit die totale nieuwe schepping zijn die God voor ogen heeft. Dat komt pas wanneer we geroepen worden, de Heer tegemoet in de lucht. Het beeld van die nieuwe mensheid is dat je het kan aandoen. Ja, dat is ook maar een beeldspraak natuurlijk. Maar alsof je een mooie mantel aandoet en een oude versleten mantel aflegt. Ja? Maar dan is het een innerlijke zaak en geen uiterlijke zaak nog, alhoewel. Het zou ook uiterlijk te zien kunnen zijn. Hè? Vrede, tevredenheid, beseffen van Gods liefde, genade, dat heeft een uitstraling die je kan zien. Maar het heeft met name te maken, die nieuwe mensheid, met de ontwikkeling van ons gedrag, van een wandel. Het is een zichtbaar aspect van die nieuwe schepping die in ons zich aan het ontwikkelen is, maar nooit tot voltooiing komt voordat we dat heerlijkheidslichaam zullen ontvangen. Er zit dus een menselijk aspect aan dat we die nieuwe levenswandel, als het ware die nieuwe mensheid, mogen aandoen en de oude afleggen. Maar het is niet zo dat dat uit een soort menselijke activiteit of werking gebeuren kan. Het is Gods geest die dat in ons geeft om dat te kunnen doen. Het heeft te maken met je denken dat veranderd is. Kunt u zich nog herinneren hoe u tegen de wereld aankeek toen je Christus nog niet kende? Weet je nog hoe je er dan tegenaan stond? In wezen, ja, ik kan het me nog herinneren als jonge man. Dan wil je alles pakken wat er maar te pakken valt. Om in deze wereld het naar je zin te hebben. Je strekt je uit naar dingen die naar het vlees, hè, noemen we dat dan maar, belangrijk zijn. Hè? En voor één is dat mijn tweelingbroer, maar die was toen nog wel heel klein. Maar die wilde vroeger altijd heibaas worden. Nou, toen was hij 6. Want er werd nogal veel gebouwd bij ons in de buurt. En die heimachines, die zag hij elke dag. En een kerel die aan een touwtje trok. En dan viel ze groot blok. Nou, dat leek hem wel wat. Hij wou heisbaas worden. Dus hij ging elke dag, als hij maar kon, ging hij kijken bij die bouwplaats. Want daar lag zijn verlangen. Nou, ik wilde een goede voetballer worden. Dus ik kreeg al op mijn 6e verjaardag van die voetbalschoenen met van die stalen kogels aan de voorkant. Nou, en daar strek je je dan naar uit. Dat is belangrijk voor je. En zo heeft ieder mens heeft wel iets wat in de wereld erg belangrijk is. Als je nou tot geloof komt, dan verandert er wat. Dan kijk je ook anders naar de wereld. En dat is nou dat wonder dat in je gebeurt, dat de dingen die je vroeger belangrijk vond, die verdwijnen. En daar komen andere dingen voor in de plaats. Net zoals bij Paulus, die uiteindelijk zegt, alles wat ik vroeger belangrijk vond, dat is nou afval voor mij. Maar Weet je wat voor mij belangrijk is? Weet je wat bij mij het overtreffende is? De kennis van Christus. En zo is in Paulus en ook in ons als gelovigen, is er een verandering gekomen. En dat is die fase, die eerste fase, die in ons, ja, mensen die nog in een stervend lichaam huizen, als ik het zo mag zeggen. Maar dat anders gaan denken en anders gaan doen. En ook anders tegen de wereld aankijken. Wij weten dat God ermee bezig is. Ongelovigen weten niet dat God bezig is met een ontwikkeling naar een nieuwe fase. Hè? Dat de gemeente de Heer tegemoet gaat in de lucht. Dat Israël door een zware verdrukking heen een duizendjarig rijk op aarde zal krijgen. Nou, dat zijn ontwikkelingen. Die zijn nu gaande. Hè? En voor gelovigen is dat zichtbaar. Ongelovigen die begrijpen er niets van. Dus het verschil tussen de nieuwe mensheid is dat in ons een aspect is van die nieuwe schepping dat nu al binnen ons in ontwikkeling is. De nieuwe schepping zelf is straks, wanneer we te midden van de hemelingen zullen zijn, in gelijkvormigheid aan het beeld van de Zoon. Onze denkzin is veranderd, daardoor worden we als het ware andere mensen. En we willen niet meer voor onszelf leven, hè. Onze doelstellingen liggen niet meer op aarde, we willen geen heibaas meer worden, maar we willen Christus dienen. Wij zijn, hè, kan je ook zeggen, zijn maaksel, zijn die geschapen worden, hè, daar komt dat woord schepping in terug, in Christus Jezus. Nou, 1 Korinthe 2 vers 9 zegt erover, wat geen oog heeft gezien, wat geen oor heeft gehoord. En waartoe geen mensenhart is opgeklommen, alles wat God ons toegezegd heeft. En gezien het gedeelte waar het ook in staat, is het zo dat een zeer belangrijk kenmerk van die nieuwe schepping en ook van die ontwikkelingen in ons als nieuwe mensen, is de verzoening. En dat kunnen we dan wat verder oplezen in hoofdstuk 5 van 2 Korinthe. Namelijk vanaf vers 18. Alles is uit God die door Christus, het is door Christus, ons met zich verzoend heeft en ons de bediening van de verzoening gegeven heeft, welke immers hierin bestaat, dat God in Christus de wereld, er staat niet de gelovigen, nee, de wereld, met zichzelf verzoende was, door hun krenkingen, overtredingen staat er, de grondtekst staat krenkingen, niet toe te rekenen, en dat hij ons het woord van de verzoening heeft toevertrouwd. Heel belangrijk aspect van Gods werk in ons om ons tot een nieuw mens te maken, hè, wat Paulus noemt de nieuwe mensheid, dat ons denken verandert en dat hij in ons een bediening neerlegt, de bediening van de verzoening. En die verzoening heeft God tot uitdrukking gebracht, waar? Op het kruis van Golgotha. En zo is het dat wij met Christus gekruisigd zijn, maar ook weer met hem begraven en opgestaan zijn. En dat zijn geestelijke aspecten. Het is niet letterlijk aan ons lichaam gebeurd, maar het heeft een effect in ons, doordat Christus in ons woont, doordat God met zijn geest ook in ons woont, zodat wij daardoor die nieuwe wandel, die bij gelovigen hoort, tot stand brengt. Goed, ik hoop dat u iets ervan meegekregen heeft. Zo, het in het stenseltje staat het allemaal, kunt u nog eens overlezen en we zullen daar misschien over die nieuwe schepping in het volgende seizoen ook een keer een studiedag aan kunnen wijden. Het is best heel bijzonder om daar eens over na te denken. Goed, eigenlijk heb ik hiermee een stukje van van de studie overgenomen. En we gaan verder naar het hoofdje vrede en barmhartigheid. Wie zich in het kruis beroemt en dus geheel uit genade leeft en niet uit de wet of vleeselijke voorrechten. Nou, dat wordt natuurlijk genoemd vleeselijke voorrechten, voorrechten naar het vlees vanwege Israël. Israël had bepaalde privileges omdat het het volk was dat God had uitgekozen. Het jammere daarvan is dat zij die privileges meenden verdiend te hebben in plaats van gekregen te hebben. En ze meenden dus daardoor rechten aan die privileges te kunnen ontlenen die niet in overeenstemming waren met het doel waarom God ze gegeven had. God had hen die privileges gegeven en de wet en de belofte in het teken van de besnijdenis dat zij tot zegen zouden zijn voor alle volkeren. Dat zij een land zouden krijgen waar de wet uit zou gaan naar alle volkeren. Nou, die privileges die meenden zij verdiend te hebben op grond van hun vleeselijke prestaties. Ze verdienden bovendien naast die wet, of zelfs boven de wet uitgaand, die van Mozes, verzinden ze nog allemaal leefregeltjes enzovoort, waardoor het leven van de mensen eigenlijk zowat ondraaglijk werd. En het vervelendste van alles was, stiekem hielden ze zichzelf daar ook niet altijd aan. Dus die vleeselijke voorrechten, die werkten eigenlijk helemaal verkeerd uit. En de genade is niet uit die wet of uit die vleeselijke voorrechten, maar de genade is een wandel in de geest. En dat heeft weer te maken met datgene wat net natuurlijk gezegd is over dat je een nieuw mens bent. Dat is een innerlijke ontwikkeling naar geestelijke volwassenheid. Hij stipt dat hier aan wat hij in Galaten 5 vers 13 uitvoerig beschreven heeft. En dan staat er in vers 16... En wie volgens dit richtsnoer de grondregels zullen opvolgen, vrede zij op hen en barmhartigheid, ook op het Israël van God. Nou, dat is wat. Als je het nou goed leest, in dit gedeelte, in de gelaten brief, dan ontdek je dat het over twee groepen van mensen gaat. Namelijk, wie volgens dit richtsnoer, dat de wereld voor hem gekruisigd is, die als het ware die werking van die nieuwe mensheid in zich ontvangen hebben en niet meer naar het vlees leven. Nou, dat zijn die richtsnoeren, en wie volgens dit richtsnoer de grondregels opvolgen, vrede zij op hen en barmhartigheid. En dan volgt er nog een tweede groep, en op het Israël van God. Het zijn twee verschillende groepen. En die moet je niet uit elkaar houden. Paulus noemt hen in het bijzonder even. Waarom? Maar dat kan je lezen in Romeinen 9. Dat hij een voortdurend hartzeer had over de broeders naar het vlees. Zijn broeders naar het vlees. De gelovigen in Israël. Dan had hij een voortdurend hartzeer dat zij weigerden om in die genade te willen leven. Dat zij weigerden om hun eigen prestaties en hun eigen werken los te laten en het werk van Christus alleen als maatgevend te beschouwen. Nou, dat was in Romeinen 9 aan de orde, maar hier heeft hij het over het Israël van Christus Het Israël van God. En niet over het Israël naar het vlees. Begrijp je? Er zijn, als het ware, in gelovig of religieus Israël, zijn er ook twee groepen. Namelijk die Israël naar het vlees. En Israël die, als het ware, alles van God verwachten. En op een correcte manier met die wet omgingen. Niet om daaruit gerechtigheid en redding te ontvangen, maar als een soort richtlijn voor hun dagelijkse wandel. Nou, voor Israël is dat een zaak die wel speelt. Voor ons is zelfs dat geen zaak die speelt, want wij hebben geen richtlijn nodig die in de wet van Israël staat. Wij hebben Gods geest in ons. En we mogen leven in genade, geleid door Gods geest. Het richtsnoer waar wij naar mogen leven, kan je zeggen, is het kruis van onze Heer Jezus Christus. Waar ook wij, het vlees zal ik maar zeggen, werden gekruisigd. En het Israël van God, dat zijn zij die Paulus als het ware noemt in Romeinen 9 vers 27, een rest. Jesaja had het ook over een rest. Kent u nog de geschiedenis van Elia op de Karmel? Dat al die Baalpriesters en nog wat andere priesters, die werden uiteindelijk afgeslacht. Laat ik het dan maar zo zeggen. Omdat hun Baal niet kon wat de God van Elia wel kon, namelijk dat offer met vuur verbranden. En wat gebeurde er toen? Stond Elia toen hard te juichen en zei die, wij zijn de wereldkampioen. Of is het zo dat hij op een gegeven moment moe was, doodmoe en zei, neem mijn leven maar, ik heb er genoeg van. Nou, dat laatste was aan de orde. En toen op een gegeven moment, toen kwam er een engel bij hem en die gaf hem eten en die gaf hem te drinken. En toen kon hij 40 dagen achtereen lopen naar de Heilige Berg. En daar zei hij tegen God, ik ben de enige die nog overgebleven is. Ik ben de enige die nog overgebleven is. En toen zei God, dat is niet waar, er zijn er nog 7000 die hun knieën niet voor de Baal gebogen hebben. Die 7000 zijn als het ware voor Paulus een voorbeeld om in Romeinen 9 vers 27 te zeggen, er is een rest. En die rest is het Israël van God. Zij die niet naar het vlees leven, het Israël naar het vlees, waar Paulus over schrijft in 1 Korinthe 10 vers 18. En dat Israël naar het vlees, dat was natuurlijk best, die deden allerlei regels, hielden zich aan, die ook door God gegeven waren. Maar het was vorm en geen hartenzaak. Het was de wet die als het ware van steen was, waarin voorschriften stonden, die ze niet houden konden. En waar ze onder gebukt gingen. Of omdat ze zo teleurgesteld waren dat ze zich er niet aan konden houden, waar ze gewoon afscheid van genomen hadden. Het was een vroom volk, maar het was ook een hardnekkig volk. Het was het Israël dat zich uiteindelijk van God afkeerde en de Messias verwierp toen hij kwam. Omdat hun ogen bedekt waren, omdat hun oren niet hoorden en omdat hun hart vereeld was. Daarom was het, en dat is het Israël naar het vlees, dat meent kracht te hebben uit het vlees om God welgevallig te zijn. En voor God is dat volkomen onwelgevallig. Dus het Israël van God is dat kleine restje gelovig Israël dat het van God verwacht. En dat op de juiste wijze met die wet omgaat, zoals de Heer Jezus dat ook deed. Niet een weg tot rechtvaardiging, niet een weg tot redding, maar voor hen was het een ja, waren dat voorschriften van God hoe je kon leven, maar hun redding verwachten ze van de Messias, de Heer Jezus Christus. En dat is het Israël van God. En het andere Israël is het Israël naar het vlees. Nou, dat Israël van God is dus een andere groep, want die leven toch nog met die wet, dan de gelovigen die volgens het richtsnoer wandelen. En die grondregels opvolgen. Maar voor beide, zegt Paulus, vrede en barmhartigheid. Ik denk dat het goed is om nu eventjes een korte pauze in te lassen. Dan gaan we straks nog verder met de laatste paar versen. En dat hoeft allemaal niet zo heel lang meer te duren. Goed, we zijn weer terug van onze koffie. Nou ja, ik heb het nog niet helemaal op. Maar dan neem ik ze nu nog even een slokje. We zijn gekomen aan het gedeelte vrede en barmhartigheid. Met het hoofdje en waar het ook gaat over die twee groepen. Zij die het richtsnoer, volgens het richtsnoer leven. En het Israël van God, waarvan ik geprobeerd heb uit te leggen wat het verschil is tussen het Israël van God en het Israël naar het vlees. Maar die twee groepen, het Israël van God en zij die volgens het richtsnoer leven, dat zijn twee aparte groepen die beide door God geroepen zijn, waarbij tot een dienstbetoon ook in de toekomst, hè, Israël van God voor de aarde en de gelovigen die door het evangelie van Paulus geroepen zijn en het gezamenlijk lichaam vormen, hebben hun toekomst, hun lotgenieting te midden van de hemelingen. Goed, dan gaan we nu door naar vers 17. Voor het overige laat niemand mij moeite bezorgen, want ik draag de brandmerking van de Heer Jezus Christus in mijn lichaam. Nou ja, die brandmerken, ja, daar kan je wel wat van zeggen. Het heeft natuurlijk te maken met alles wat Paulus meegemaakt heeft in vervolgingen, in verdrukkingen, in lijden, nachten zonder slaap, proberen te overleven in een moeras, schipbreuken, geestelingen, nou, noem het maar op, het is allemaal na te lezen. En dan spreekt hij over de brandmerken van de Heer. Het stensel zegt, Paulus beluidt zijn brief met een ernstige vermaning. Voor het overige, laat niemand mij moeite bezorgen, want ik draag de brandmerken van de Heer Jezus Christus in mijn lichaam. Alles waar de inspanningen, vervolgingen, gevangenschappen en slagen hebben op zijn lichaam sporen en littekens achtergelaten. Zij zijn tekenend voor de meest toegewijde dienaar van de Heer Jezus Christus. Het zijn de merktekens van de uiterlijke zwakheid van de mens, waarin de kracht van Christus volbracht werd. U weet wel dat Paulus dat aangeeft. Hij had een doorn ook in het vlees gekregen en had tot 3 maal toe gebeden. En toen de Heer dat niet wegnam, maar zei, mijn kracht wordt vervuld in zwakheid. En dat geldt niet alleen voor Paulus, dat geldt ook voor ons. Wanneer wij sterk zijn, dan lopen we God in de weg. Wanneer wij zwak zijn, dan is het dat God zijn werk door ons heen kan verrichten. Die brandmerk mag u ook in de beeldspraak eraan denken dat een slaaf vroeger een brandmerk kreeg. Net als een koe nu nog, althans, ik weet niet of koeien, die krijgen het in hun oor. Nou, in Amerika, in de cowboytijd, dan werden ze in zo'n koraal gedreven en dan werden ze met werkelijk een brandmerk, van een brandmerk voorzien om aan te geven van wie die koe was. Nou, een brandmerk, een slaaf kreeg een brandmerk en Paulus noemt dat dan ook bij hem, dat die tekenen, van vervolgingen, van, hè, wat we net gelezen hebben, die merktekens van uiterlijke zwakheid in zijn lichaam, dat was een brandmerk. Hij was namelijk een slaaf van Christus. En daarom noemt hij dat waarschijnlijk dat het brandmerken waren. Het waren de merktekens van zijn dienstwerk die de Heer hem gegeven had en zichtbaar gemaakt had in zijn lichaam. Tekenen van de zwakheid waardoor Christus zijn kracht kan betonen. De gelaten die in deze brief uitgebreid onderricht en vermaand werden, zouden Paulus niet nogmaals moeite bezorgen, indien zij degene die een andersoortig evangelie verkondigen, zonder meer in de ban deden. Paulus had er genoeg van. Daar komt het eigenlijk op neer. Ik heb jullie nu alles verteld, ik heb jullie nu alles geschreven. Wat mij betreft, jullie zijn betoverd geworden. Hè? Wie Christus toch als gekruisigde voor ogen geschilderd is, jullie zijn betoverd geworden. En zijn er andere weggevolgen. Dit zijn mijn waarschuwingen. En die brandmerken die ik nu in mijn vlees heb, dat is meer dan voldoende. Ik hoef niet nog meer van jullie te verdragen als jullie je eigen weg voortzetten. Hij schrijft toch ook van, jullie zijn in de geest begonnen, wil je dan in het vlees voltooid worden? Hij had verdriet, hij had zeer veel verdriet van de houding van die broeders uit Galatië, die hem vroeger zo ontzettend liefdevol hadden ontvangen. En voor wie hij, wat schrijft hij dan? Galaten 4, dacht ik. Dan schrijft hij dat hij als een opvoedster voor kinderen met hen omging. En dat zij hen, als het ware, hun ogen hadden willen geven om hem daarmee te kunnen genezen. Zo was die verhouding. En dan moet je zien hoe dat uiteindelijk, wanneer het vanuit het geestelijke getrokken wordt naar het vlees, hoe die verhouding van liefde en geestelijke verbondenheid aan het verdwijnen is voor een hardheid, doordat men de leringen van mensen gaat volgen, met name de judaïsten, in plaats van het evangelie van genade te omarmen en daaruit te lezen, te leven. En dan gaan we naar het slot, de persoonlijke groet. De genade van onze Heer Jezus Christus zij met uw geest, broeders, amen. Nou is daar niet al te veel meer van te zeggen, alhoewel. Als je andere brieven van Paulus leest, wat zie je dan ontend? Dan noemt hij allemaal namen van broeders die de groeten overbrengen. En dan noemt hij broeders en zusters aan wie hij schrijft van, dat moet ik nog even tegen zeggen en zo en zo. En dat laat hij hier helemaal weg. Hij noemt ze nog wel broeders. De genade van onze Heer Jezus Christus zijn met uw geest broeders. Dus er staat wel broeders. Maar de vroegere liefde was bekoeld. Hij schreef in dat gedeelte wat ik net een beetje aanhaalde, Galaten 4 uit mijn hoofd gezegd, schrijft hij, ben ik door waar tegen jullie te zijn nu een vijand geworden? Beschouwen jullie mij als een vijand nu ik de waarheid tegen jullie vertel? Dat jullie betoverd zijn geworden? Dat je je hebt laten ompraten om onder een wet te komen die niet redden kan? In plaats van in genade te blijven en te leven in overeenstemming met de geest? Ben ik nu een vijand van jullie geworden door de waarheid? Nou, dat was die ontwikkeling tussen vlees en geest. In ons als mensen woedt zo'n strijd wel eens. Als gelovigen hebben we daarmee te maken. En met name hoe dieper we binnenkomen in dat geweldige evangelie van genade en verzoening. Hoe meer er vanuit het vlees vandaan tegenwerpingen komen. Barrières opgeworpen worden. Maar dat geeft helemaal niks. Want we zijn toch met Christus gekruisigd? We zijn toch niet meer kijkend naar aanzien van mensen? Nou, laat ze maar praten. Dan maar geen aanzien. Voor de wereld ben je gekruisigd. Nou, het gevolg is dat de wereld jou kruisigt. Nou, oké, maar met Christus ben ik gekruisigd. En dat is veel belangrijker. En dus leef ik in de geest en niet meer naar het vlees. En daarom hoef ik me ook eigenlijk niet op te winden over al die barrières die opgeworpen worden. Paulus sluit zijn brief met een zegenbede af. De genade van onze Heer Jezus Christus zij met uw geestbroeders. Amen. Hij schrijft dit in alle broederliefde. Ondanks het feit dat hij zei van, nou moet je maar een heel klein beetje met rust laten. He, ik draag de brandmerken van Christus in mijn lichaam. Maar hij schrijft het toch in alle broederliefde. De genade zij met hen. Die absolute, pure en overvloeiende genade die geen voorwaarden of eisen stelt. Het besef dat zij alleen in de genade geredden zijn, hè, wat staat in Galaten 2 vers 5 en de versen 2 vers 8 tot 9, moet diep in de gelaten verankerd zijn. Het is in genade, dus niet meer uit werken. Anders zou de genade geen genade meer zijn. Overeenkomstig de teneur van zijn brief noemt Paulus hier nadrukkelijk uw geest. De genade van onze Heer Jezus Christus zij met uw geest. Mooie uitspraken, dat zegt hij niet in alle brieven, dacht ik. Zij moeten zich niets meer aantrekken van de overredingspogingen van de Judaïsten, maar zich juist geheel en al door Gods geest laten leiden. Er staat ook niet de genade zij met uw ziel, maar met uw geest. En het... Ja, je zou eens op moeten merken hoe vaak uitingen van de ziel als geestelijk worden beoordeeld. Maar het is niet geestelijk, het is ziels. Het zijn uitingen van emoties enzovoort. En weet je wat het vervelende is met dat zielse? Het is maar voor het moment. Het heeft geen enkel fundament in zich. Het verdwijnt met de gevoelens. Terwijl het geestelijke, dat is iets wat blijft en wat groeit en wat ons stabiel maakt. En daarom zegt hij, de genade zij met uw geest. Waar anders dan in onze geest werkt die genade uit tot een geweldige vrucht van de geest. Er staat, ik weet niet precies de tekst, ik dacht 1 Korinthe 15 en dan is een beetje aan het eind, maar zielse mensen die missen geest. Zielse mensen zijn mensen die kan je vergelijken. De Heer Jezus heeft een gelijkenis over korrels, over zaad, dat valt op verschillende plaatsen. Hè? Nou, dat zaad dat valt op stenen, dat gaat gelijk dood. Maar het zaad dat dan een beetje, nog een heel klein beetje valt langs de kant en nog wat aarde, dat groeit heel snel op, maar de worteltjes zijn zo zwak. En dan sterft het toch af. Nou, dat heeft te maken met die impuls die er is in het begin, dat zielse, dat de mensen blij maakt. En uiteindelijk, op een gegeven moment, komen er andere emoties naar voren en wordt toch dat wat voortkwam uit de blijdschap om het geloof te hebben ontdekt, dat sterft af om weer voor andere zielse dingen in de plaats te komen. Het zijn ook mensen die heel graag op wonderen en tekenen afgaan. Sorry, wat zei je, hè? Nou ja, heel vroeger, dat vond ik ook wel heel bijzonder, wist ik veel. Ik wist vroeger niet veel, ik wist eigenlijk niks. En toch was ik bezig met een muziekgroepje en gingen we langs koffiebars. En er kwamen ergens in een koffiebar in Zwijndrecht was het. Ik herinner het me nog als de dag voor. En er was zo'n enthousiaste jongen. En ik vroeg, ik denk, ga eens even met hem praten, want hij was veel enthousiaster dan ik. Hij zei, ja, maar ik ben tot geloof gekomen en nou stotter ik niet meer. Dat was voor hem het allerbelangrijkste. Het was niet zo dat hij, net als Paulus uiteindelijk zegt, dat Christus is mij alles. Nee, hij stotterde niet meer. Ja, maar dat is ergens een zielseffect. En het is hartstikke fijn voor de jongen. Het is nou misschien een man van mijn leeftijd. Als ik hem tegenkom, ik zou het niet durven vragen. Stotte je nog? Niet meer? maar dat soort effecten om dat als hoogtepunt van je geloofsleven te betitelen. Ja, dat heeft iets ziels in zich. Je hebt van die mensen, en dat is met alles zo. Dat is het ene oor in en het andere oor uit. En eigenlijk zou het dan dat andere oor uit niet moeten hebben, maar het zou het oor in en dan in je verstand, in je geest terechtkomen, waar het woord groei zal brengen. Tot zover, we zijn klaar voor vanavond, we zijn zelfs klaar met de brief aan de Galaten en we houden ons voor opmerkingen. Vragen, aanbevolen, u kunt dat stellen per e-mail of een briefje schrijven aan een van de broeders, Andries, Daten of ik, die in de loop van de afgelopen 2 jaar, denk ik zo'n beetje, de Galatenbrief met elkaar behandeld hebben. Het staat ook op de website, alle afleveringen heb ik begrepen, ik heb gekeken, daarom wist ik dat het er 18 of 19 zijn afleveringen.